onderwerp is immers bruid en bruidegom bezongen. En dat is wat we als titel boven vanavond hadden geplakt. En dat bezingen van bruid en van bruidegom vindt u heel speciaal in het boek Hooglied. Vandaar dat we van daaruit vertrekken. Ik ga er eerst iets over lezen in het boek Hooglied hoofdstuk 4 en dan 5, een beetje. 4 vers 6. Tot de wind van de dag opsteekt, ik lees dat uit de herziene Statenvertaling, en de schaduwen vluchten, zal ik naar de Mirreberg gaan, naar de Wierookheuvel. Alles aan u is mooi, mijn vriendin. Dus de bruidegom zegt, daar wil ik je graag ontmoeten. En er is geen enkel gebrek aan u. Dan vers 12. Een gesloten tuin, dat is nog steeds de bruidegom die dat zegt. Een gesloten tuin bent u, mijn zuster, mijn bruid. Een gesloten bron, een verzegelde fontein. En dan hoofdstuk 5, vers 1. Ik ben in mijn tuin gekomen, mijn zuster, mijn bruid, het is dezelfde taal. Ik heb mijn mirre geplukt en mijn specerijen. Ik heb mijn honingraad en mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drink en word dronken, geniet daarvan. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste, dus van die bruidegom, die aanklopte. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vol dauw. Mijn haarlokken vol druppels van de nacht. Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken, zegt zij dan. Dus dan komt zij aan het woord. En waarom zou ik dat weer aantrekken? Ik heb mijn voeten al gewassen. Waarom zou ik ze weer vuil maken? Mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur en mijn binnenste werd onrustig om hem. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen dropen van mirre, mijn vingers van vloeiende mirre over de handgreep van de grendel. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. Ik was buiten mezelf toen hij sprak. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Ze sloegen mij. Ze verwonden mij. Ze namen mijn sluier af van mij, de wachters op de muren. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, dat u mijn liefste, als u mijn liefste vindt, wat zult u hem vertellen? Dat ik ziek ben van liefde. Dat laat zij als een boodschap door anderen vertellen. Dan vragen die dochters van Jeruzalem, die vragen, wat heeft u liefste dan voor boven een ander? O allermooiste onder de vrouwen, wat heeft u liefste voor boven een ander, dat u ons dit zo bezweert? Nou, dan gaat ze een lied zingen voor hem. Mijn liefste is wit of blank en rood. Hij steekt als een vaandel boven 10.000 uit. Zijn hoofd, nou, daar weet ze wat van, is van fijn goud, van zuiver goud. Zijn haarlokken zijn krullend, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als duiven bij waterstromen, badend in melk, het wit van de ogen, zittend bij een volle bron. Zijn wangen zijn als een bed met specerijen, als torentjes met kruiden. Zijn lippen zijn als lelies, druipend van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen ingezet met turkoois. Zijn buik is als blinkend ivoor, bedekt met saffieren. Zijn benen zijn als wit marmeren zuilen of pilaren, gegrondvest op voetstukken van zuiver goud. Zijn gedaante is als de Libanon, uitgelezen als de ceders. Zijn gehemelte is één en al zoetheid. Alles aan hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn liefste, zo is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Die dochters van Jeruzalem zeggen dan in vers 6, hoofdstuk 6, vers 1, waarheen is uw liefste gegaan, o allermooiste onder de vrouwen? Waarheen heeft uw liefste zich gewend? Ze zijn zo geraakt door haar lied, opdat wij hem met u zoeken. Dat willen we ook wel. Mijn liefste is afgedaald naar zijn tuin, naar de bedden met specerijen, om in de tuinen te weiden en lelies te verzamelen. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij, hij die te midden van de lelies weidt. Tot zover. Ik weet niet wat je als getrouwd man tegen je vrouw gezegd hebt vandaag, maar waarschijnlijk andere taal dan je hier las. Of wat de vrouw tegen een man gezegd heeft, zo van schiet eens op vandaag of zo. Dat is toch wel anders. Misschien helpt het ons om deze taal eens wat dichterbij te halen. Waar begin ik? Ik heb weer heel erg geworsteld de afgelopen dagen met een bepaalde uitspraak die ik zelf, ik weet niet hoe vaak gedaan heb, als het gaat om de tekst uit hoofdstuk 4, tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vliegen, zal ik naar de Mirreberg gaan en naar de Wierookheuvel. Ik heb dat ook in Dinxperlo, terwijl we toen we het hele boek Hooglied ook behandelden, ook behandeld, en daar heb ik ook iets bij gezegd. En wat ik er toen bij zei, dat was dat het kruis was van de Heer Jezus. De Mirreberg. Mirre staat in de Bijbel altijd voor bitterheid. Het bittere van het lijden, maar ook de heerlijkheid waarvan wierook spreekt. Glorie, schittering, heerlijk ruiken. Die twee kanten. En dat laat ik ook nog staan. En toch ga ik er iets anders bij zeggen. En ik hoop dat dat landt een beetje. In het Oude Testament komt in 2 Samuel 15 een geschiedenis voor van David. David, de gezalfde van de Heere, moet vluchten voor zijn zoon Absalom. Absalom is een soort paleisrevolutie begonnen, een soort revolt, een opstand. En hij wilde David van de troon stoten en David moest vluchten. Dat had misschien niet gehoeven, maar David wou niet vechten met zijn zoon. Dus hij koos het zwakste van de route en dat was vluchten. En toen is David de stad uitgegaan met een groep getrouwen. De lijfwacht was nog bij hem, de kreti en de pleti en nog een aantal mensen die onlangs bij hem kwamen. En toen zijn ze de Kidronbeek overgestoken, staat gewoon in de Bijbel hoor, ik vertel het niet uit een andere bron. En toen zijn ze de helling van de Olijvenberg opgegaan, staat erbij. En toen ze de helling van de Olijvenberg zijn gaan bestijgen, begonnen ze allemaal te wenen, begon het allemaal een beetje te bond, te veel te worden, emotioneel. En toen kwamen ze op een plaats, op de Olijfberg, waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Ik citeer dus 2 Samuel 15. En daar hebben ze geknield. Daar hebben ze geweend. Daar hebben ze gehuild. Dat is de eerste keer dat de Olijfberg genoemd wordt in de Bijbel. Altijd als je de betekenis van iets wilt weten, dan moet je kijken naar waar het eerst voorkomt. Als je wilt weten wat liefde is, nou, dan zoek het maar op in de Bijbel. Genesis 22, neem nu uw enige die gij lief hebt. Dat is liefde. het allermooiste van jezelf, het allerbeste, geef het. En zo kan ik wel doorgaan. De eerste keer dat Bethlehem voorkomt, dat heb ik toen ook wel een keer verteld, is dat de zoon van smarten veranderd wordt in de zoon van Gods rechterhand. Dat is Bethlehem. En dit is de Olijfberg. En op de Olijfberg gaat de gezalfde van de Heere onder spervuur komen van een opstandige, een weerspannige zoon. En die weerspannige, ongehoorzame zoon, ik citeer die woorden uit Deuteronomium 21, waar dit zo gezegd wordt. Als dat zo is dan moet je er wat aan doen. Maar goed, nu is Absalom bezig om David van de troon te stoten. En om zelf de troon te nemen. Als u mij vraagt wat betekent de Olijfberg, dan zeg ik, de gezalfde van de Heere moet van de troon gestoten worden. We willen niet dat die koning over ons is en ze willen het zelf. En Judas komt eraan met de hele club. Alles duidt erop dat ze de gezalfde van de Heere weg willen doen. En er zelf willen gaan zitten. Dat is Olijfberg. Het is best moeilijk, want we zijn gewend aan, oh ja, dat is een heel mooi plekje, want als je nou toch foto's wilt maken van Jeruzalem, dan moet je op de Olijfberg zijn, dan heb je een mooie view, een mooi gezicht op de stad. Je kunt het allemaal prachtig waarnemen. Het is juist. En toch dit. In de tijd van Absalom zou je kunnen zeggen dat een die heel dichtbij was, onder zijn eigen zonen werd gerekend, ja die vervolgde hem, maar bij de Heer Jezus. Nou, een die heel dichtbij was vroeger, die onder de zonen Gods gerekend werd, kleine letter hoor, zo wordt hij echt genoemd, ja die vervolgde hem. De parallel met Absalom en met de Heer Jezus is heel duidelijk. Maar op dat moment wordt de Olijfberg ook een heel ander iets. De Heer Jezus heeft daar diverse keren gebivakkeerd. Heeft daar een bijzonder wonder verricht met Lazarus uit het graf. De Heer Jezus heeft daar, Bethanië ligt op de Olijfberg, staat in de Bijbel, heeft daar geweend. Het is daar gebeurd. En in Lucas 19 heeft de Heer Jezus gezeten op de Olijfberg, gekeken naar Jeruzalem. De stad ziende, weende hij over de stad. Dominus Flevit, weet je wel, dat kapelletje daar op de Olijfberg. Jezus, de Heer, Dominus, weende. Het is daar allemaal te zien. Hij zag de stad en zei, och, dat jullie op deze jullie dag zou erkennen wat tot je vrede dient, maar jullie hebben dat niet gewild. In Johannes 7, je moet me misschien even vergeven dat ik een lange inleiding heb daarover, maar dat hoort er wel even bij, denk ik. In Johannes 7 heeft de Heer Jezus prachtige dingen gezegd over de toekomst. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En dit zei hij van de geest die zij die in hem geloven zouden, ontvangen zouden. En aan het eind zijn ze boos. Ze willen hem grijpen. Ze gaan uiteindelijk allemaal naar hun eigen huis, zegt Johannes 7 aan het slot, aan het eind, is dat er één zinnetje bij. Misschien wel hoofdstuk 8 vers 1 of 7, het laatste vers. En Jezus ging naar de Olijfberg. Uiterste spanning. Het is heel gespannen. En nu wil ik proberen u mee te nemen naar die bijzondere ontmoeting. De Heer Jezus heeft het avondmaal ingesteld, heeft van het Vaderhuis verteld en heeft bijzondere dingen gezegd over de Vader zelf. En dan zingen ze de lofzang en dan gaan ze uit, dan gaan ze naar buiten en dan gaan ze naar de Olijfberg. Waarom daar? Omdat dat de plek was waar men zich voor God pleegde neer te buigen. 2 Samuel 15. Dat is heel uniek hoor, dat vind ik zelf. Gewoon ja, bijna te om, mooi, om waar te zijn, maar dat is echt waar. En daar is de Heer Jezus de Kidronbeek met de discipelen overgestoken is in die hof Gethsemane, want dat ligt op de Olijvenberg. Is hij gaan komen en dus hij ergens een plekje gezocht. Nou, ik geloof in de orde. God is een God van orde. Ik geloof dat dat precies de plek was waar men zich even, voor de Heere placht neer te buigen. Waar dit destijds altijd gebeurde. Daar. En daar zijn de discipelen gebleven en toen heeft de Heer Jezus zich van hen verwijderd omstreeks een steenworp ver. Dat hebt u, hè? U hebt daar een paar meter bij of zo. Ik weet niet wat je dan gaat voelen met je duimstok in de hand. Maar ik wil het proberen. In Deuteronomium 21, tweede keer citaat daaruit. Daar staat als je een ongehoorzame zoon hebt. Die opstandig is. Die niet wil. Die rebellie doet. Dan moet je daarover gaan praten met de oudsten van je stad, van je stam, van je dorp, van je streek. En die moeten hem stenigen. Daar stond die jongen, die ongehoorzame, ongezeggelijke. En de hele horde stond er als een soort cordon voor. Wat was de afstand? Nou, dat wisten ze heel precies. Zover die stenen konden reiken. Dat was een soort standaardafstand. En als de Heer Jezus zich een steenworp ver verwijdert, dan gaat het hierover. Van de discipelen. Dus de afstand die vanuit de discipelen gemeten de steen zou moeten afleggen om hem te raken. En daar knielde hij. Daar bad hij. De ongehoorzame zoon, de ongezeggelijke zoon. Nee. Nee, juist niet. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Hier ben ik. Zend mij maar. De gezeggelijke, de gehoorzame, boog daar op die plek waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. En er zat een afstand tussen de discipelen die daar ook waren en hij, dat was een steenworp ver. En daar heeft hij gebeden. Zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen, zegt het Lucas Evangelie. Hij was dodelijk beangst. Hij was bang. Hij voelde al die verschrikking van die stenen, van dat oordeel over de ongezeggelijkheid en over de ongehoorzaamheid op zich neerkomen. Dat was de Heer Jezus. Daar. Golgotha, nee. Dit is Gethsemane. Daar heeft hij al het bittere van ellende, van toestand, van verkeerdheid op zich voelen neerkomen. Letterlijk. Ja, u kunt zeggen, die stenen die waren er niet, maar hij heeft zoiets niet wel gevoeld. Hij heeft zich dat helemaal ingeleefd en nou, wat uit hem naar buiten brak, dat was gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Dus niet de ongehoorzame, de ongezeggelijke, maar de gehoorzame en de gezeggelijke. Daar, de Heer Jezus. Ik weet niet of je dat ooit bekeken hebt zo, maar ik wilde het zo graag met jullie delen. Want dat zie ik als de Mirreberg. Dat is de Olijvenberg. Waar het lijden, de bitterheid vanwege de schuld, vanwege de zonde, vanwege de overtredingen van ons, op hem zijn terechtgekomen. En daar is op een bepaald moment, nadat hij gebeden had, en de discipelen moesten erkennen dat ze ook toen niet 1 uur met hem konden waken, daar is hij gaan opstaan. En op dat moment, nog steeds op diezelfde plek, komt Judas eraan. Dat heb ik vaker een keer benoemd. Meegenomen een hele groep van de overpriesters en de schriftgeleerden, het godsdienstige leven. En een hele groep van de Romeinse bezetter, inclusief een overste over 1000, zegt de evangelie nog, lees alle vier maar. Zelfs een soort, nou ja, zal maar zeggen, een kapitein bij of zo, of misschien wel majoor, van dat Romeinse legioen. En die komen eraan. En de Heer staat nu weer op die plek waar men zich voor de Heer placht neer te buigen. En hij vraagt, wie zoeken jullie? Zij zeggen, Jezus de Nazoreër. Ik ben. Dat is het antwoord. Uw vertaling heeft, ik ben het. Klopt wel, om het te snappen. Maar in de grondtekst alleen maar ik ben. Hij noemt alleen maar zijn naam. En alles deinst achterover. Daar ligt Judas gevloerd, achterover gevallen. De soldaten achterover gevallen. De dienaren van de overpriesters. Alle godsdienstige leiders achterover gevallen. Alles deinst achteruit. En daar liggen ze. Alleen maar als hij zijn naam noemt, is dit al zo. Ze krabbelen toch weer overeind. En even later vraagt de Heer Jezus nog een keer. Wie zoeken jullie dan? Ja, die. Jezus. Ik heb u gezegd dat ik het ben. En als u dan mij zoekt, laat dan deze heen gaan. En toen heeft hij zijn handen vrijwillig uitgestrekt en zich overgegeven aan hen. En ze hebben hem meegenomen. Op dat moment laat Bach in de Matthäus Passion zingen, waarin is uw geliefde gegaan? Dat is de tekst uit vanavond, weet je wel. Dat is Hooglied 6. Waarheen is uw geliefde gegaan, o geen schoonste van de vrouwen? En dat is, ik heb het met jullie gelezen, hoofdstuk 6 vers 1. 6 vers 1. Waarheen heeft uw liefde zich gewend, opdat wij hem met u zoeken? Maar dat is een stukje, heeft Bach ook in de Matthäus verweven. Dat is heel apart, want het is dus een Matthäus-evangelie en het is de Matthäus-passion, maar er zitten ook stukjes tekst in. Dus bijvoorbeeld dit stukje tekst uit Hooglied zit daarin. En hier in hoofdstuk 6 staat, en mijn liefste is gegaan naar zijn tuin, om lelies te verzamelen. Lees dan even door, dus dat is allemaal 6 vers 2. En lelies staan in ditzelfde boek Hooglied voor, u bent een lelie onder de distelen, mijn geliefde. En lelies, dat is een meervoud van deze mevrouw, zal ik het anders zeggen, om jou en mij van tussen de distels weg te plukken en om jou en mij als een bruidsboeket bij elkaar te brengen. Dat gebeurt hier. Het is eigenlijk niet te filmen. Hoeft ook niet. Ik weet niet of er ooit een film gemaakt kan worden waarin deze gevoelens naar buiten zullen komen. Maar het is wel zo uniek als ik dit zo lees en probeer te zeggen, dat we vandaag van misschien zeggen, Heer Jezus, u bent er toch wel, die schoonste, mooiste Heer Jezus. U wil ik kennen en u wil ik volgen. En ik wil zo graag dicht, heel dicht bij u zijn, Heer Jezus. De olijfberg. De Mirreberg heb ik nu geschetst. Dat heb ik proberen duidelijk te maken dat hij daar het meest erge, het vreselijke van lijden wat over hem zou komen heeft gevoeld. Zweet werd gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen. Dus het was niet een kwestie van, oh ja, dat doe ik eventjes, dat schud ik uit mijn mouw. Dat is een emotioneel proces geweest, ook voor hem. Gevoelig. Heel bijzonder. Maar het was niet alleen, ik zal gaan naar de Mirreberg, in het boek Hooglied, waar ik begon, maar ook naar de Wierookheuvel. Want het is uitgerekend daar, broeder en zuster, ik hoop dat u het pakt nu, waar de Heer Jezus terugkomt. Daar. En het leidt voor mij geen enkele twijfel dat dat weer op die plek is waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Op diezelfde locatie, 100% voor mijn hart, 100% zeker. De Heer Jezus is, nadat hij het werk volbracht had, vanaf de Olijfberg, vanaf deze plek, vertrokken met die gloriewagen van het boek Ezechiël. Hij is opgenomen in heerlijkheid. Engelen zeggen nou, en zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook weer terug. Ja, boodschap kregen ze mee. Ze zijn vol vreugde weer teruggegaan naar Jeruzalem. Maar vanaf de Olijfberg, Handelingen 1, lees maar. Handelingen 1, hij is gegaan, hij is opgestegen en hij is aangekomen bij de oude van dagen. In Daniel 7, die zit op de troon en er zijn 1000 × 1000 voor hem en 10.000 × 10.000, die dienen hem. De vierschaar zet zich daar en vuur en laaiend vuur. Het is één complete uitstalling van vuur en van glorie en van heerlijkheid. En daar kwam hij aan. Met de wolken des hemels, zegt Daniel 7, kwam, dat is die wagen, weet je wat, kwam hij, de mensenzoon, en ik kreeg uit de hand van hem die op de troon zat, dat is de oude vandaag gedaan, alle macht in de hemel en op aarde. Wie kreeg die macht? Nou, dat is de Heer Jezus. En waar komt hij dan terug? Nou, die engelen die daarbij stonden bij de discipelen, Handelingen 1, die zeiden, zo is hij van u is weggegaan, zo komt hij ook terug. Nou, met diezelfde wagen, nou ja, dat is één aspect, maar ook dezelfde locatie. Waar dan? Ja, op de Olijfberg. Die splijt dan midden door, zegt het boek Zacharia. Nou, dan begint er wat hoor. Dan gaat er een complete aardverschuiving komen. Er gebeurt van alles. En daar. En als in het boek Zacharia in hoofdstuk 12 sprake is van een geest van genade en van gebed, dan denk ik, oh Heer God, dank u wel dat u een geest van genade en van gebed wilt uitstorten, ook vanavond, hier in deze ruimte, zodat ze verlangen naar u. En het gevolg van een geest van genade en van gebed is een verootmoediging wat jezelf betreft. We hebben het verknald, we hebben gezonden, we hebben het niet goed gedaan. Maar op hetzelfde moment zicht op hem, zien op hem die doorstoken werd. Dat zit aan elkaar geklonken daar. Die beide aspecten. Waar gebeurt dit? Ja, dat is op de Olijfberg. Daarom denk ik dat ik ook mag zeggen dat de Mirreberg en de Wierookheuvel, dus het lijden en de wierook, de heerlijkheid, de glorie, de schittering, de majesteit, dat het ook op de Olijfberg is. Nou, Ik denk niet dat ik er nou weer kom binnenkort, want het gaat me niet zo goed meer. Maar ik ben er heel vaak, maar dit hele moment heb ik toen nooit helemaal gehad. Als ik het wel gehad had, had ik veel meer tijd voor de Olijfberg willen nemen. Om deze dingen uit te stallen en te vertellen. En het is het Olijfberg oostelijk van Jeruzalem. Het is dus niet een alternatieve locatie in Frankrijk of in de Alpen, bij een sneeuwgebied of zo. Waar u altijd komt, als u gaat skiën. Het is ook niet de Nijverdalse berg, dat voelt u wel aan. Dat is maar een bultje. U kunt niet eens zien dat het een berg is. Het is de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. En in hetzelfde hoofdstuk staat Jeruzalem, de Jeruzalem. Dus geen alternatieve plek ergens, weet ik veel, bij Almere in de buurt, of bij, waar nog ruimte is, of wat mij betreft, of bij de Noordpool. Het is Jeruzalem, te Jeruzalem. Kan niet missen. U krijgt de postcode erbij. Het is even lastig met intoetsen voor uw navigatie, maar daar is het. Jeruzalem, te Jeruzalem. En daar komt de Heer Jezus op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. En vanaf die Olijfberg gaat de Heer Jezus Jeruzalem binnen, straks, vroeger ook, geboeid, door de soldaten meegenomen en voor de dienaren van de overpriesters gebracht. En dan gaat hij nog een keer. Als de kinderen niet gaan zingen, dan gaan de stenen zingen. Nou, dat wou ik wel eens meemaken. Dat alle steenhuizen zouden gaan zingen en alle steenen zouden gaan zingen. Glorie voor de Heer Jezus. De hele stad is in rep en roer dan. En de stad heet dan de stad van de grote koning, zegt Psalm 48. Of Yahweh Shama, eind van Ezechiël, de Heere is al daar. Hij woont er. Daar is hij. Daar woont hij. Wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. Ik gun het, Heer Jezus. En u het boek Hooglied, nu lijkt het alsof ik heel ver van mijn onderwerp ben, maar dat is niet zo, er valt wel mee. Want het gaat hier over dit punt. Er is een ontmoetingspunt, er is een soort punt, een soort eikpunt, waar je eigenlijk iedere keer weer terug moet komen. Tot de avondwind waait, weet je wat? Dat betekent dus, dan zijn de schaduwen niet meer, dan wordt het allemaal helder en zo, dan wordt het duidelijk. Nu is het nog niet zo duidelijk. Het is als door een nevel toestand, door zo'n een bewalmd glas. Maar dan allemaal helder. Maar tot dat moment wil ik gaan naar de Middenberg en naar de Wierookheuvel. En dat betekent concreet dat u en het kruis van de Heer Jezus moet laten staan, zoals u altijd had. Maar misschien moet u dat element van olijfberg daarbij voegen. Heer Jezus, ik zie er naar uit. Elke dag eventjes er naartoe. Ja, u bent te ver van de Olijfberg letterlijk, maar u kunt wel in uw gedachten deze route doen. Dat kan wel. Dat noemt de een mediteren en de ander noemt dat visualiseren. Nou ja, ik kan me niet zoveel schelen wat anderen daarvan zeggen. Maar jij en ik, wij mogen dus nu al daar. Ik had een zak. I'm sorry. Als er geen souffleur is, dan kom je nergens. Maar je kunt het wel voor de geest halen. En ik ben er zeker van, als u morgenochtend, misschien vanavond al, gaat danken voor de Heer Jezus en gaat danken voor deze route, dan vergeet u het dan niet meer. Dat is het geheim. De bruid en de bruidegom die zeggen tegen elkaar, weet je, we moeten het uitgangspunt, ons vertrekpunt, eigenlijk altijd blijven zien. Toen zijn we samen verder gegaan. En zo gaat het in dit boek Hooglied. En dan zegt de bruid heel veel, dat heb ik met je gelezen, van zijn ogen en zijn oren en zijn haar en zijn benen en zijn armen. Maar hij zegt ook veel. De bruidegom zegt, weet je, hoe ik jou zie, zegt de bruidegom, en dan gaat hij een lied zingen, je bent als het paradijs. Toen het paradijs er was, kon God in de avondkoelte met Adam en Eva omgang hebben, wandelen. En ja, dat paradijs is dicht gegaan. En cherubijnen hebben met flikkerend zwaard heen en weer wendend de toegang tot de boom des levens bewaakt. Maar u en ik hebben door Gods genade de boom des levens gekregen, gevonden. Wie is dat? Ja, de Heer Jezus. Het kruis, zegt een gezang uit de bundel geestelijke liederen, werd ons de boom van het leven, die wees de Vader zelf ons aan. Dat is hem. U en ik die geknield hebben bij het kruis van de Heer Jezus, we hebben die boom des levens gevonden. We zijn, ja, de engel, de cherubijnen, die waren er wel, boven het verzoendeksel. Maar die hebben hem niet tegengehouden, natuurlijk niet. En nu wordt eigenlijk gezegd dat jij en ik, dat wij samen een vorm van paradijs, van een tuin zijn. En heel precies, dit is ook individueel, dat is ook heel persoonlijk. Ik weet niet hoe je daarin staat en wat je vindt van een park of van een mooie Engelse tuin of zo. Maar hoe dan ook, de Heer Jezus zegt, eigenlijk ben je een gesloten tuin. Mijn zuster, mijn bruid, is hoofdstuk 4 vers 12. Een gesloten bron, een verzegelde fontein. En schitterend. Tuin, vers 15. O tuin, bron van de tuinen, put van levend water dat van de Libanon stroomt. Ontwaak, noordenwind, zegt zij dan. Nou, u en ik worden gezien als een hele bijzondere verblijfplek voor hem die Gethsemane achter zich heeft, het kruis achter zich heeft, nu in heerlijkheid is en laat zeggen, en toch wil ik graag in jouw hart en in jouw leven op bezoek. Ik wil er graag rondstappen. En ik wil graag genieten. Wij gaan altijd uit van, en dat is typisch voor de mens, van, ja, maar wij willen genieten. Wij, alle charismatische stroming hebben bijna één ding en helemaal gelijk. Zij willen een zegen. Het gaat niet meer om de zegen die hij heeft. Dat hij geniet, dat hij in zijn tuin komt, dat hij in zijn glorie is, dat hij geniet. Wij willen genieten. En wij moeten dit ook zelf gaan fabrieken. Wij moeten dat zelf ook gaan doen. Dat is ook niet zo. Dat kan helemaal niet. Maar hier staat dat hij daar graag komt. Zou je ooit tegen de Heer Jezus durven zeggen, Heer Jezus, kom maar in uw tuin. Ik ga het onkruid wel wieden. Ik ga de prut wel opruimen. Ik ga het blad wel harken. Ik zet er vast een mooie stoel klaar voor u. Iemand vroeg bij ons in de gemeente, van, zijn alle plaatsen vrij op zondagmorgen? Ja, zegt de koster bij de deur. Alle plaatsen zijn. Eén stoel is gereserveerd. Welke stoel dan? Vraagt die man die kwam. Die is voor de Heere Jezus. Oh ja. Hij vroeg niet eens meer waar die stoel dan stond. Nee, maar het idee. Maar zou je voor hem een stoel in jouw tuin, in jouw hart, in jouw leven willen zetten, waar hij zitten kan? Kom maar, Heer Jezus. Ik weet nog dat een broeder die heel veel van de Bijbel wist bij ons op bezoek kwam, dat ik het schitterend vond. Nou, die heb ik de beste stoel gegeven. Ik had ook maar één goede stoel toe, geloof ik. Maak geen moer uit. Maar je geeft hem de allerbeste die je hebt. En gaat u daar maar zitten. En je gaat zelf op een krukje zitten om te luisteren. Heer Jezus, kom maar. Kom maar ik wil graag heel dicht bij u zijn. Als u daar zit, dan kom ik ook even snoepen. Dan ga ik bij u zitten, dan ga ik van u genieten. Dan wil ik van uw aanwezigheid genieten, van uw tegenwoordigheid genieten. En dan zegt hoofdstuk 5, ik moet de tijd een beetje in de gaten houden. Ik ben in mijn tuin gekomen, mijn zuster, mijn bruid, ik heb mijn midden geproefd. En daar, in die tuin, ja, daar zijn restanten van midden. En er zijn ook restanten van specerijen. En er is restant van honingraad, van iets dat zoetig is. En ik heb mijn honing gegeten, 5 vers 1. Ik ben gekomen. Dat doet de Heer Jezus. Hij wil zo graag in jou iets proeven van Gethsemane. Van de olijfberg. Of u mag ook zeggen, iets proeven van het kruis van de Heer Jezus. Maar in elk geval dat het lijden van hem ons niet voorbij ging en dat dat nog niet over is, dat dat niet een soort gepasseerd station is waar je, nou, dan moet je ophouden over dat kruis en zo. We moeten nu verder. Halleluja. Nou, ik snap het wel. Dat is veel vrolijker en veel makkelijker, veel laagdrempeliger. Maar het gaat voorbij aan hem. En daar, nou ja, daar protesteer ik tegen. Het heeft niet meer met hem te maken. Hij wil zo graag. Hij wil daar, hij wil eigenlijk van mij horen, daardoor, ik wil zo graag weten, wat vind jij nu van Gethsemane, van die hof, die door een Belg altijd zo plechtig, den Olijvenhof genoemd werd. Ik kwam daar vaak. En iedere keer hetzelfde, andere uitdrukking. Maar wat vind jij nu van Gethsemane? Hoe zie je dat? Heb ik iets van die mirre, waarvan hij dan zo zei, ja, zo heb ik het ook gevoeld. Zo had ik het ook toen ik daar was. Maar ook van zijn zoetigheid, van zijn liefelijkheid, van zijn heerlijkheid, van zijn glorie. De Heer Jezus in alle aspecten naar voren halen. Weet u, dat is moeilijk. En als het al een beetje op gang is, dan komt er weer iemand met een persoonlijke nood. ik was in de samenkomst en er was een beetje aanbidding, vond ik. En toen ineens gaan mijn zuster staan, die zei, ik heb een profetie. Want tante Truus, en die heeft een zoon, die heeft een dochter en die is ernstig ziek. Daar moeten we nu voor bidden. Nou, ik denk, hoe haalt ze het in haar hoofd? Dat dacht ik. En u kunt zeggen, ja, dat moet toch kunnen? Ja, dat moet ook kunnen. Maar op dat moment gaat het over hem. Het gaat niet over die tante Truus en over een nazaad van haar. Daar ging het helemaal niet over. Het is alsof de duivel iedere keer probeert om je volledige aandacht van iets van hem af te buigen naar iets van ons. En dan moeten wij weer gekieteld worden, dan moeten wij een aai over onze bol, of dan moeten wij de flinke jongen, dan zijn we de flinke jongen of de flinke meid. Heer Jezus. En ik heb mijn wijn met mijn melk gedronken. Zijn vreugde, zijn melk heeft hij daar gedronken. Dat is een feest voor de Heer Jezus. Denkt u niet dat het een feest zou moeten zijn als de Heer Jezus bij de twee op die drie zijn, die zondagsmorgen bij elkaar komen om aan hem te denken. Dat het een feest voor hem is. Dat het zijn tuin moet zijn. Niet mijn tuin. Van ik wil graag appels, of ik wil graag sinaasappels, of ik wil graag groenten. Maar zijn tuin. Zijn specerijen. Zijn honing. Zijn liefelijkheid, zijn wijn. En dan gaat het hoofdstuk 5 verder met die mevrouw die dat wel heeft en echt wat gehad heeft. En die ligt op een gegeven moment in bed en dan komt hij langs, dan komt hij haar halen. Nou, dan is het net alsof de Heer Jezus, de bruidegom, komt. Ja, het is zover, het is zover. We gaan naar het gemeentehuis. Zo ongeveer, die spanning. En wat zegt ze? Ja, nou, dat komt er eigenlijk niet zo goed uit hoor. Nee, ik moet dit nog en ik moet dat nog. Nou ja, ze heeft het over haar voeten en haar kleren. En ze heeft zich al een beetje gedoucht. En, nou ja, van alles komt er dan uit. Dat is vanaf hoofdstuk 5 vers 2. Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken. Ik heb mijn voeten gewassen. Maar hij is er wel. Hij klopt. Ik sta aan de deur en ik klop. Hij klopt aan. Hij klopt vanavond aan. Dicht. Heel dicht bij de Heer Jezus. Hij klopt aan. Hij wil zo graag bij je komen. En jij zegt dan, ja, maar moest luisteren, ja, ik had ook mijn agenda vandaag, of voel me niet al te lekker, een beetje grieperig en van alles. Weet je gaat, ik weet niet hoeveel excuses bedenken om te zeggen, nou, andere keer maar. Volgende week zondag maar. Is dat zo? Ik hoef niet de beoordeling te geven en te doen. Dat kan ik ook niet, want ik kan niet eens in je hart kijken. Dat kan niemand. Niemand kan dat, gelukkig. De enige die het echt wel kan, is de Heer Jezus. En hij klopt, hij is aan de deur geweest. Ze doet uiteindelijk, ze wordt dus wat onrustig, ze wordt een appel gedaan, ze doet de deur open en dan blijkt dus dat hij weg is. Maar ze ruikt daar bij de deur de mirre, waar we het de vorige keer over hadden, de kleding van de koning, mirre en wierook, weet je wel, dus Psalm 45. De reuk van de kleren was er. Nu, ze doet hem open, maar dan is hij weg. Tjonge, jonge. Nou, dat is misschien wel iets wat we ons zouden moeten aantrekken. Van, is hij wel welkom? Gaat het wel over hem? Bedoelen we echt, Heer Jezus, kom. Heer Jezus, kom. Daar zijn, ik weet niet, hoeveel liederen over en hoeveel gezangen. En hoeveel toespraken over gehouden. In het laatste Bijbelboek zeiden de geest en de bruid zeggen kom. Maar ja, wij hebben ze. Ja, maar onze voeten zijn er wat zwaar. En het was niet zo'n makkelijke dag. Een beetje pech met de auto. Nou, en nu terug. Terug. Doe open. Blijkt dat hij weg is. En wat ga je dan doen? Nou, dan moet ik eens gaan vroegen. De wachters van de stad. Nou, zal ik het voorzichtig zeggen. De oudsten van de gemeente. Ja, maar die weten wel waar die is. Sorry hoor, ik ben een beetje te fel misschien. Maar niet heel ver buiten mijn boekje. Mijn liefste, zoek ik. Ach, doe niet zo mal. Ze sloegen haar, ze verwonden haar. Houd toch je stil. Doe toch gewoon. Wij zijn te hooggelovig. Waarom zou je zo bezig zijn met die bruidegom? Dat kan toch niet? Hoeft toch niet? Mijn eigen kinderen vroegen in de gemeente waar ze toen waren. Want we zouden zo graag wat meer over de Heer Jezus willen horen. En over de komst van de Heer Jezus. Maar dat mocht niet. Ze werden uit de gemeente gezet. Uiteindelijk. De wachters van de stad die de ronde deden, sloegen. Ik kan me janken. Maar dat is wat hier staat. Dan komt zijn dochter, heeft zich daar gelukkig niks van aangetrokken. Ze heeft zich niets van de wachters aangetrokken. Ze is doorgegaan. Komt ze andere vrouwen tegen, de dochters van Jeruzalem. Als je mijn geliefde vindt, dan zeg hem. Nou ja, loop alsjeblieft met een spandoek. Zij heeft u ongelooflijk lief. Zoiets. Dat heeft ze gevraagd. Ze wisten het ook niet. Maar ze zeggen, maar er zijn er zoveel. Wat heeft uw geliefde dan voor boven een ander? Wat heeft de bruidegom, wat heeft jouw bruidegom nu voor boven een ander? Er zijn misschien wel 100. En de ene heeft A en B en C. En er zijn allemaal richtingen en stromingen. Het stikt ervan. En dan gaat ze hem omschrijven. Zegt vers 10, mijn geliefde is blank en rood, ik laat het maar los. Maar ze heeft het wel over zijn hoofd. Van fijn goud. Ze heeft het over zijn ogen, vers 12. En zijn haarlokken, dat is ook nog vers 11. Zijn wangen, daar is hij geslagen. Zijn lippen, daarmee heeft hij gesproken. Zijn handen, die hebben gezegend. Zijn buik, dat is dus waarin gestoken werd. Zijn benen, die wit marmeren pilaren, zijn gedaante, zijn schittering van de Libanon, hoogste boom. Zijn gehemelte, nou, als je dichterbij komt en die gehemelte sfeer proeft, nou ja, ik ga niet in details, maar dat is een en al zoetheid. Alles aan hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn liefste, zo is mijn vriend, dochter van Jeruzalem. Ze zingt over hem, ze is niet meer te stuiten. Hij zingt over haar en zij zingt over hem. En dan komt de vraag, waarheen is uw liefde dan gegaan? Dan zeggen diezelfde dochters van Jeruzalem, maar die willen we wel. Waarom zou er zo weinig interesse zijn voor de kerk? Nou, omdat het niet meer over hem gaat, maar over ons. Ik snap best dat ze op ons afknappen, dat hoef je niet zo lang voor te zoeken hoor. Kom je een keer achter, vandaag of morgen. Maar hem, ja, daar horen ze weinig over. Bijna niks. Wel over onze voorouders. Ja, weer hetzelfde van ons. Die hebben ook gefaald. En onze statuten. En onze geloofsbelijdenis. Ja, maar het gaat niet over wat we allemaal opgeschreven hebben. Het gaat over hem. Gaat het nog wel over hem? Is het, laat maar zeggen, is het bruidegom zijn nog over hem? Of gaat het eigenlijk alleen maar over onszelf? En als je in de krant leest dat er bij Zeeman hele goedkope bruidsjaponnetjes zijn, dan zeg je, oh ja, voor 30 euro heb je er een. Daar gaat het over. Daar hebben we het over gehad gisteren en vandaag. Maar dat onberispelijke kleed van zijn volkomenheid, ja, dat is een ander verhaal. Dat is een heel kostbaar kleed. Niet bij Zeeman te koop, maar bij hem, de heiland, te verkrijgen. En hij heeft het gemaakt, gegeven, verzorgd. Lieve broeder en zuster, dit is zo teer, zo bijzonder, dat er in één boek zoveel over bruid en over bruidegom te vinden zijn. Ik heb misschien iets te zwaar accent gelegd bij de Olijf, maar ik vond het nodig om dat als uitgangspunt, vertrekpunt van wat heb je nu elke zondag, wat heb je nu elke dag nodig? Die ontmoeting met hem. Moet het dan nog een keer? Nee, maar daar terechtkomen en van daaruit vertrekken. En dat is in de gemeente precies zo. En ik weet wel dat de jeugd dan gaat klagen, maar die willen graag wat vrolijke dingen. Ik begrijp het, mag ook wel. Maar dit is eerst. En dan moet de leiding maar een modus zien te vinden van dit is belangrijk en we mogen ook vrolijke dingen, we mogen ook blijde liederen zingen. Absoluut. Geen twijfel aan. Maar dit eerst. Maar dit, het merkwaardige is dat die vrolijke liederen, die gaan helemaal overvleugelen. En dit element van lijden en van bitterheid, dat komt niet meer voor. Dat is out of order. Dat is bijna verdwenen. Ik ga niet over u praten, maar ik loop een beetje rond in Nederland. En vroeger ook nog wat verder weg. Maar die dingen die gebeuren. En nu terug. Nu ook durven zeggen, ja, dit willen wij graag. Wij willen graag dat hele gebeuren van de Olijfberg naar ons toe halen. En Heer Jezus, daar willen we proberen om 1 uur met u te waken. Vroeger zei een dame tegen mij, dat kon ze wel. Daar had ze ook de test voor gedaan. Ze had een kookwekker neergezet. Ik heb het 20 keer verteld, geloof ik. Maar het is echt gebeurd. Ze zei, nou, ik ga 1 uur waken. Ik ga 1 uur denken aan de Heer Jezus. En ze schrok wakker van haar kookwekker. Ook geslapen dus. Zo gaat dat. En jij en ik zijn vanavond hier. We zijn nu 1 uurtje onderweg. En we kunnen zeggen, nou, maar hier zit een stelletje. Die redden dat wel. Nou, ik denk dat u het niet redt. Want de zandman met die bakken zand, die gaat rond. Heer Jezus, we willen u zo graag zien. We willen zo graag dicht bij u zijn. We willen zo graag genieten. We willen eigenlijk graag nu al de sfeer proeven van straks. Dat is de insteek. En dat begint op de Olijfberg. Dat begint bij het kruis van de Heer Jezus. En nergens anders. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar dit stukje mogen kijken in het oude boek. Dat we zo naar de Heer Jezus mogen kijken. Dat we zo eigenlijk een klein bezoekje op de Olijfberg mochten brengen. Waar David ooit al boog en huilde. En als de Heer Jezus dan later weent of daar in grote droefheid is, in grote angst is. Dan is het alsof ik David hoor huilen. Toen zei David, Absalom, Absalom mijn zoon. Hoe haal je het in je hoofd? En de Heer Jezus zei iets later, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Het is zo overweldigend, zo bijzonder. Maar voor mij, de Heer Jezus wilde daar voor mij mijn verkeerdheid, mijn ongezeggelijkheid, mijn ongehoorzaamheid, dat wilde hij daar ondergaan. Daarom een steenworp, alsof hij daar gestenigd werd. En hij was de gehoorzame. In alles. We danken u voor hem. We danken u voor de Heer Jezus. We danken u voor uw geliefde zoon, Vader. Wat geniet u van hem. Hij is nu aan uw rechterhand. En als u kijkt, dan glimt u. Ik ben te menselijk. En als hij naar u kijkt, dan glimt hij ook. En er komt een moment dat ik er ook mag komen. Dat ik dat glimmen van hem en van u mag zien. Dat ik mag waarnemen dat ik daar welkom ben. En dat u geniet van hem. En dat de Heer Jezus geniet van uw Vader. En ik geniet van uw Vader en uw Heer Jezus. Dank u wel voor die schitterende toekomst. Dank u wel dat we het boek Hooglied hebben om ons een beetje wegwijs te maken. We danken u en prijzen u. We danken u voor vanavond. Voor de mogelijkheid die u gaf. Voor alles wat u hier deed. En voor wat u nog wilt gaan doen straks. We willen u danken en eren in de naam van de Heer Jezus. Amen.